Ik heb het zelfs een keer gezien dat iemand een van zijn slechthorendheid werd geholpen. Wat overigens ook niet klopt, hè. Want, oké, werd voor gebeden, troelalala. Die man die slechthorend was, moest zich omdraaien en de spreker zou dan wat zeggen. Maar wat de mensen in het publiek niet wisten, dat de spreker had afgesproken met de doventolk die erbij was, dat hij het wel blijft vertalen.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jansen Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een doodkonijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Doodkonijn.
Tim, mag ik jou nog even van harte feliciteren?
Ja, dankjewel.
Voor de luisteraars die het niet hebben meegekregen, we hebben op 1 april notabene een Merlin Award gewonnen.
Ja, ongelooflijk.
De Oscar van de goochelkunst, Tim.
Ik had het niet verwacht.
Ik had het ook niet verwacht. Nee, ik moet wel zeggen, sinds je die 3D-printer hebt, ja. verwacht ik eigenlijk wel meer prijzen nog. Ja, wat een onderwerp is dat, de Merlin Award.
Eigenlijk zou iemand erin moeten duiken.
Ja, dat zou leuk zijn als daar nou eens even een soort van investigation over kwam. Maar goed, dat kunnen mensen voorlopig zelf even doen. Want wij zijn nu heel erg druk met het maken van de nieuwste Doodkonijn podcast aflevering.
Ja.
Zoals het altijd gaat, beginnen we eerst maar even weer met een blooper van onszelf. Voordat we de artiest van deze aflevering aankondigen.
Jij hebt een herhaalblooper.
Een herhaalblooper.
Een sequel op je blooper.
Ja, ik had natuurlijk al van tevoren even gehint dat eraan kwam. Sommige luisteraars kunnen zich misschien nog herinneren dat ik in een vorige aflevering het heb gehad over het openen van een speeltuin. En dat is een speeltuin hier in Wageningen, Tuindorp. Een grote speeltuin waar je dan betaalt een paar euro en dan kun je daar de hele dag spelen.
Had jij niet een act met een slotje en dat slotje niet open ging?
Dat klopt, ja. Het was een letterslot. En de hele clue was, ik moest een inclusieve draaimolen openen. En die hing dus aan een ketting. En om dat ding te openen moest dus die ketting van het slot.
Bij een inclusief opening denk ik dan dat de lettercombinatie LHBT was. Of
ik dacht, het was een lettercombinatie inderdaad. Het was gewoon open of zoiets, dacht ik. Maar er was dus een jongetje die letters dus goed moest draaien. Maar die kreeg hem dus niet open. Toen ging ik er zelf aan draaien, kreeg ik hem ook niet open. En uiteindelijk moest er een slijptol aan te pas komen om dat ding te openen. Dus als je ooit een act hebt gezien waarvan het echt duidelijk was dat de truc was mislukt, dan was het deze.
En maar toch hebben ze je teruggevraagd.
En toch hebben ze me om een of andere reden teruggevraagd.
En het dan weer de soep in laten lopen.
Nou, ga je een beetje... ja, natuurlijk, het is ook deze keer niet helemaal goed gegaan, maar wel beter dan de vorige keer, moet ik zeggen. Dit keer hadden ze een inclusieve modderkeuken. En modder, we hebben allemaal wel eens in de speeltuin in de zandbak met water gespeeld. Als er dan een waterpomp was, is dus hartstikke leuk speelgoed. En deze hebben ze dan nog iets hoger gemaakt, zodat je ook als je in een rolstoel zit, dat je daar dan lekker moddertaartjes kunt maken.
Maar als je dan heel klein bent, dan kun je er niet meer bij. Dus hoe inclusief is het nou echt?
Het is inclusiever dan de reguliere modderkeukens. Oh, ja. Hij had inderdaad verschillende etages. Dus ook als je niet zo groot van stuk bent, dan kun je daar ook gewoon... mee aan de slag. Maar goed, ik mocht dus... ik weet ook niet waarom ze me weer hebben gevraagd, maar ik mocht dus dat ding openen met een goochelact. En ik had bedacht, als het dan toch een soort keuken is, wat zou jij doen? Als ik zou zeggen, het heeft te maken met koken, het heeft te maken met...
Een duivenpan.
Een duivenpan, ja. Ja, en ik heb een hele mooie duivenpan. Voor de mensen die het niet kennen, een duivenpan is een soort pannetje waar je een vlammetje in doet. En dan doe je de deksel erop, haal je de deksel eraf en dan zit er iets in. En vroeger was dat een duif, vandaar het woord duivenpan. Maar tegenwoordig is het wat meer gangbaar om iets lekkers tevoorschijn te goochelen. En ik dacht, zandkoekjes, of echt koekjes, had ik al heel lang niet gedaan. Het is niet een standaard onderdeel van mijn kindershow. Ik vind dat te veel kindergoochelaars die truc doen.
Het is niet iets wat je snel kan verprutsen.
Dankjewel. Jawel. Want Zonder al te veel weg te geven. Die koekjes moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Die deksel moet wel even op het pannetje. Ook om de vlammen te doven natuurlijk. Ja. En dan bij de onthulling, als die deksel eraf gaat, zijn die koekjes er. Maar bij deze act past die deksel op een of andere reden, krijgt die deksel niet goed op het pannetje. Waardoor de koekjes er zeg maar half uit flikkerden. En dat was de finale van mijn act. Dus ja, het is niet zo spectaculair als de vorige keer. Dat er echt een slijptol of zo aan de pas moest bij een mens. Zagen mij dus gewoon heel erg klunzen met die deksel. En het was volgens mij ook voor iedereen duidelijk dat hoe die truc werkte. En wat dan het suffe is. Ik had het dus al een hele poos niet gedaan. Maar de vorige keer dat ik die speeltuin opende, waren er een man of 10, 20. Het was maar een klein clubje. Maar deze keer waren er een man of 60, 70. Het was echt een hele grote club. Hè? Dus een hele hoop mensen zien dat dan verprutsen. En die koekjes, die waren natuurlijk om uit te delen. Maar ik had bij lange na niet rekening gehouden met het feit dat er zoveel kinderen zouden komen. Dus, en ik had zelfs, omdat het inclusief was, Tim, had ik glutenvrije koekjes en zo, had ik er ook bij. Mocht er kinderen zijn die geen gluten mogen of zo, dan krijgen die ook nog een koekje. Nou, jij weet hoe het gaat. Jij doet hem wel vaker, geloof ik. Je knippert twee keer met je ogen en al die koekjes zijn weg.
Het zijn net sprinkhanen.
Het is ongelooflijk. En ook sommige kinderen natuurlijk hond betaalden die een handvol koek. Die moet je dan letterlijk er weer zeggen van nee, je mag er maar één. En, maar je knippert twee keer met je ogen. Alle koekjes zijn verdwenen. En dat was dan misschien wel de echte truc. Dat je in één keer al die koekjes weg hebt gegooid. Ja, dus ik ben benieuwd of ze me weer een derde keer
gaan. Ik ben benieuwd wat er volgend jaar misgaat. Bij de opening van de inclusieve glijbaan.
Het wordt een beetje running gag. Of wat ze dan weer gaan openen. Maar het ging dus beter dan de vorige keer, Tim. Dus ik ga er gewoon vanuit dat het volgende keer vlekkeloos verloopt. Dus als ze me vragen.
Nou, om hierop in te haken. Ik moest Koningsdag openen.
Het was natuurlijk Koningsdag vorige week.
Met Koningsdag heb ik een aantal optredens gedaan. Erg leuk. En er was één plek, daar moest ik Koningsdag openen.
Durf je dus te zeggen waar dat was?
ja en nee. Nou, het ging zo. Ik stond op podium op het Raadhuisplein. Enorm podium. Overal springkussens, dingetjes. Kraampjes. En het was druk. Het was heel erg leuk. En de show ging echt dak eraf.
Oh, nou, mooi.
En ik zou als finale zou ik voor het podium vuur spuwen.
Ah ja.
Want we hadden gezegd van, nou, als je dat op het podium doet, dan is het misschien gevaarlijk. En ja, allemaal olie op.
Dat is een van jouw specialiteiten, hè? Ja. Vuur spuwen, ja.
Dus we hadden besloten, ik ga voor het podium vuur spuwen. Alleen, ik jut dat publiek op en ik spring van het podium af. En ik had er eigenlijk niet bij stilgestaan dat daar ook alle basspeakers stonden.
Oei.
En in plaats van dat hij rondzinkt, hoor ik alleen maar boem.
Uh-oh.
En er was iets niet goed met de stroom. En alle stroom klapte eraf.
Oei.
En ik zie in de vette, zie ik zo al die springkussens in elkaar zakken. Als een
soufflé die uit de oven.
Dit is het moment om mijn bek te houden. Gaan we echt te doen. En ik zie al mijn technici rennen in paniek. Shit.
Maar hoe kan dat dan? Want je hebt ook een achtergrond in theatertechniek.
Als hij rondzinkt, dat veroorzaakt natuurlijk een piek.
Ja.
En ik heb achteraf de technicus gezegd, ja, sorry, shit, ik had de microfoon uit moeten zetten. En hij zei, ja, ik had hem gewoon uit moeten draaien, want ik wist dat je voor het podium ging springen. Maar hij zei toen tegen mij, van ja, het is hier gewoon, het zit allemaal gewoon een beetje bij huistuin- en keukengroepie.
Ja.
En dan is het gewoon te veel. Het was gewoon net te veel en het klapt. En nu doet het allemaal weer. En de volgende show kan beginnen.
Maar want als er dan zo'n piek is, dan is er dus ook een piek in het stroomgebruik op dat moment.
Gewoon een piekspanning.
Ja, ja, dus, ja.
En normaal is dat niet erg natuurlijk. Alleen dit zijn net iets grotere spiekertjes. En als het wel allemaal aangesluit is op een groep, en het is al een beetje tricky.
Ja, dan gaat dus het dat is dan pech. Ja, kijk, dat zijn dan voor dat soort eendags events, zijn dat dingen die
Ik kan erom lachen, maar het ding is, dan heb je zo'n show en het gaat hartstikke goed en het is leuk. En dan gebeurt zoiets en dan voel ik me zo schuldig.
Ja, maar ze moesten uiteindelijk, en het vuurspugen daar, moest je natuurlijk, daar hoef je niet heel veel voor te zeggen. Sterker nog, dus als je vuurspugt,
ik heb wel een mooi muziekje bij en dan.
Oh, ja.
Dus die hele act, ja.
Ja, ja. Ja, nou ja, kijk. ik denk, hoeveelste aflevering wordt het eigenlijk wel niet, Tim? We hebben nou al zoveel van ons eigen leed gedeeld hier.
Tijd maar, voor ons leed.
Ja, precies. Tijd om weer iemand het vuur aan de schenen te leggen en te vragen wat hij allemaal heeft verpest in zijn goochelcarrière.
Dit is bijzonder, want er is één verhaal en er waren heel veel mensen bij.
Dat klopt. We hebben regelmatig doodkonijnverhalen in de aflevering, waarvan je alleen maar een voorstelling kunt maken van hoe dat geweest moet zijn. En afhankelijk van hoe goed onze gast vertelt, kun je daar dan goed iets bij voorstellen of niet. Maar deze gast, die heeft bij het NK goochelen iets in de soep laten lopen. En daar zijn natuurlijk heel veel goochelaars bij geweest, inclusief ikzelf. Mm-hmm. Sterker nog, ik heb in het voortraject heb ik ook met deze gast even nagedacht over deze act. Dus dan is het toch extra pijnlijk als je dat ziet gebeuren. Maar er zit gelukkig in zijn verhaal ook een soort van redemption. Dus laten we maar aankondigen, Tim.
Ja, hij won. Laat ik het zo zeggen, hij viel regelmatig binnen en buiten de prijzen.
Klopt. Ja, hij heeft een speciale niche ook binnen de goochelkunst. Hij doet van alles en nog wat hoor. Maar waar hij echt zich op toelegt zijn ook voorstellingen voor kerken en in de christelijke gemeenschap. Het is...
Niemand minder dan...
Elmar Hofstee. Elmar, welkom.
Dankjewel Jansen.
Ik ga een vraag stellen die misschien niet... verrassend is. Wanneer trok je voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Voor het laatst was denk ik anderhalve week terug. Het is vandaag donderdag. Ja, dat is vorige weekend. Nee, niet vorige weekend daarvoor. Toen had ik iets wat ik eigenlijk nog nooit eerder had meegemaakt. En dat was een andere goochelaar tussen de mensen voor wie ik optrad. En die goochelaar die weet natuurlijk hoe goocheltrucs werken. Ik ga geen namen noemen.
Wie was het? Nee, okay. Maar, je was aan het optreden met zeggen, een collega, maar ja. Jullie waren eigenlijk apart van elkaar geboekt.
Nee, hij was niet geboekt. Hij was in het publiek.
Oh, hij zat in het publiek?
Ja, het was een bedrijfsfeest en hij was aanhang.
Ah, oké. Okay, ja, zo
was
kan het ook gaan.
Act, of moest je rondlopen?
Rondlopen, tafelgoochelen, ja. Het was een wat oudere collega in het vak. Zijn voornaam is hetzelfde als Houdini. En verder ga ik er niet op in. Maar strontvervelend. Oh. Stront. Je weet als je gaat optreden, dan verwacht je van mensen die het trucje kennen. Hou je waffel, want dat is niet zo magisch voor de rest. Dus ik begin gewoon leuk van, nou, we hebben een touwroutine. Het was wat ouder publiek, was het. Joh, ik heb hier een touw. Zeg maar, zo doe ik hem. Was het begin en was het eind van dit touw? Nou, dat kunnen ze dan. Ja, grappig rollen hier en daar. Dan doe ik de puntjes bij elkaar. Ik doe hem omhoog. Dan vraag ik nu nog eens, wat is nu het begin en het eind? En dan zegt nou, daar zit het begin en daar zit het eind. Nou, het begin klopt, maar het einde is ook het begin geworden. En dan laat ik zien dat het twee touwen zijn geworden. Dat is een beetje mijn start van die routine aan tafel. En die andere goochelaar zit aan tafel en zegt... Ja, de schitter kan ik ook, jongen. Dat is een schitter. En een lusje in zijn hand. En, dus ik...
Hey.
Gewoon aan tafel. Dus
dat is...
Heel vervelend. Dus ik zeg... Ja, heel leuk, heel leuk. Ik zeg, maar goed, we doen dit nog een keertje. En dan laat ik hem zo los dat het weer één touw lijkt. Oh, dat is fantastisch, zegt die goochelaar. Want dan doe je die handeling en heb je weer een lang touw. De volgende stap in mijn routine is dat ik dan de twee uiteindes weer bij elkaar pak. Die aan iemand geef. En vervolgens heeft hij een kort touwtje in de hand. En ik heb een rond touw waar geen einde aan komt. Dus dan is het einde zoek. Dat is een beetje de punchline waar ik naartoe aan het werken ben. En hij ziet dus wat ik doe. En ik geef die uiteindes aan een mevrouw. Oh, nu heb jij zijn hand hoor. En ik had hem dus nog niet los. Oh, nu heb jij hem in je hand hoor. Let maar op. Oh, die gaat zo loslaten. Heb jij een kort stukje.
Nou, wat vervelend.
Wat is dit nou?
Ik zit hier met...
Wat zit je nou te doen? Ik zeg, weet je wat we doen? Ik zeg, je hebt gelijk, ik liet hem los. Ik zeg, maar ik doe hem er ook weer aan vast. Bam, touwtje weer terug. Hup, in mijn goocheltafeltje. Weet je wat we doen? Ik kom bij dit tafeltje straks wel even langs. Als die meneer daar aan plas is. Ja, succes hè. Dus ik loop weg. Zo strontvervelend. Ik denk, ja, ik kan nu nog een kaartroutine doen. Maar het heeft geen zin, want hij gaat alles verknallen. En ik vroeg me een beetje af. Nou, ik vond het wel een leuke voor de dood konijn. Kan ik daar als goochelaar dan op anticiperen? Op dat moment.
Nou, het is toch soort van een ongeschreven regel dat op zo'n moment vraag jij die persoon niet als vrijwilliger en houdt hij zijn smoel.
Ja, dat is het idee.
Dat is de soort van agreement van.
Ja.
Nou, zeker als je zelf bent ingewijd in de nobele geheimen van de goochelkunst, ja, is het jouw plicht en verantwoordelijkheid om als een andere artiest op dat moment aan het werk is, je daar inderdaad niet mee te bemoeien.
Nee.
Laat staan dat je...
Maar het was dus ook niet negatief. Het was heel positief. Ja, schitterend. Ja, dat is een fantastische truc. Maar alles van tevoren al verklappen, zeg maar. Dus voordat het... Ja, dan, ja, heel vervelend.
Mijn psychoanalyse is dan dat hij gewoon wou laten weten dat hij dat wel weet.
Ook weet, ja, ja, precies.
Toch? Dat, hij, dat is dan de enige reden die ik kan bedenken.
Dat denk ik dan. Of gewoon ja, laten zien hoe stoer die is of wat goed die is. En het grappige was, ik was klaar met mijn optreden. Ik was voor een uur geboekt, dus ik had iedereen een beetje gehad. En ik denk 10 minuten voor het einde zie ik hem ook ergens aan een tafeltje zijn kaarttrucjes doen en zijn dingetjes doen. En ik dacht bij mezelf, ik had er later nog met Anne, mijn vrouw, zeg, ik kan me niet heugen dat ik naar een feest ben geweest met een paar kaarten op zak. Als ik zelf uitgenodigd. Als ik zelf onderdeel ben van het feest.
Als je zelf als gast bent uitgenodigd. Nee, dan ben je niet uitgenodigd als goochelaar, maar als gast.
Precies.
Want je voelt je ook helemaal naakt dan. Hè? Is dat niet?
Als je zonder pakje kaart op pad gaat.
Met iemand in gesprek bent en automatisch met je handen in de zakken. Van, pak je,
oh nee. Ik ga nu wat doen. Hoeft niet. Ja. Nee, maar dat doe ik nooit. Dus ik vind dat dan heel lastig. Van ja, oké, okay, schijnbaar wil hij dus ook graag goochelen. En dat kan hij eigenlijk niet wachten om te laten zien aan de mensen. Maar hoe verhoud je je dan tot de andere goochelaar? Ik vond het een vrij... Want nogmaals, hij was niet heel negatief naar mij, juist niet. Maar wel alles aan het verknallen.
Ja.
Voor die tafel dan.
Je hebt wel eens van die kinderfeestjes. En dan doe je een truc. En dan zegt één zo'n kind... Oh, het werkt zo. Hij is zo'n kind.
Hmm.
Gewoon, hij is dat niveau gewoon niet.
Ja, ja, precies. Ja, dat zou kunnen. Ja, of inderdaad daarna willen laten zien dat hij ook goochelen kan. Ja.
Eigenlijk is het heel sneu.
Eigenlijk wel. En ik vond het vooral sneu voor de andere mensen aan tafel. Die waren de dupe. Want ik ben gewoon weggelopen. Zoek het uit.
Maar heb je dan niet dat je denkt, ik ga nu een truc doen dat hij ook met zijn kaart op de vloer ligt? Of denk je, dan verlaag ik me tot zijn niveau en dan gaat hij winnen?
Dat is een beetje tegen mijn gedachte in wat ik wil bereiken aan zijn tafel. Ik wil iedereen op een feest even een magisch iets wat niet kan. Even iets. En ook al denk je, het zal daar wel ergens zitten. Maar toch even in die verwondering laten geloven, zeg maar. Dat is een beetje mijn doel. Dat vind ik leuk. En dat gaat met een grap en een gol. En ook al weet je een beetje waar die zit. Dan inderdaad, zo zijn die routines allemaal opgebouwd. Gebeurt er nog iets waardoor je denkt, dat kan nou niet meer. Terwijl als je 3 stappen terug gaat, dan kun je daar een stapje. Dus er is altijd wel te herleiden.
Het is wel, ja.
Maar ik wil dus niet iemand overtuigen door dingen te doen. Waardoor ze dus, als zijn ze zelf goochelaar, van hun stoel blazen. Omdat ik op dat moment niet aan het goochelen ben voor goochelaars. Ik wil de mensen, de leken, meenemen in even... We mogen weer kind zijn. En dat, dus daarom had ik daar ook helemaal geen zin in. Van joh, als jij nu voor die tafel dit wil verknallen, be my guest, ik loop verder. En later ben ik overigens wel weer even teruggegaan, want toen was hij ergens anders.
Toen was hij ook echt gaan plassen.
Precies. En toen deed ik nog wat routines en dat vonden ze dan fantastisch. En ja, die tafel voelde zich ook lullig. Sorry voor die meneer, maar ja, die doet het overal. En die, ja, oké.
Okay. Ja, dat is
dan
ook
toch
typisch,
meenemen naar zo'n feest.
Ja, ja, nou ja, goed. Ja, soms moet het. Hey Elma, jij bent heel breed inzetbaar als goochelaar. He, jij goochelt aan tafel, je doet echt ook shows, ook shows voor kinderen.
Ja.
En je bent iemand die, moet ik zeggen, ook een specifieke doelgroep aanspreekt. Want je hebt ook, zeg maar, christelijke goochelshows.
Klopt, ja, voor kerken, verenigingen.
Kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat ontstaan en hoe pak je dan zo'n act aan?
Nou, kijk, ik ben hem anders gaan aanvliegen. Ik ben christen en ik vind nog steeds dat kinderen in kerken onderbelicht blijven. Omdat soms de taal die wordt gesproken dwars over de hoofden van de kinderen of van tieners gaan. En soms ook over de hoofden van volwassenen. Maar wat zegt die man nou eigenlijk die vooraan staat? En ik heb, denk nu 10 jaar geleden, bedacht van, weet je, ik wil de verhalen die in de Bijbel staan, wil ik op een leuke manier gaan vertellen. Gewoon dat het ook blijft hangen. En misschien zullen de luisteraars zijn die ook christelijk of katholiek zijn opgevoed. Hè. We kennen wel verhalen van Mozes, dat hij door de zee heen ging. Of van Jezus, dat hij water in wijn veranderde. Nou ja, dat zijn over het algemeen de verhalen die mensen wel kennen. En daar was mijn doel van, nou niet, ik ga hetzelfde imiteren, maar ik ga echt een verhaal vertellen met goocheltrucs als metafoor. En dat was in Amerika, Gospel Magic, is dat best wel groot.
Dat is het echt een subdiscipline, ja, gospel magic.
Dat is het.
Okay.
En daar kun je echt, heb je ook speciale... Nou, trouwens, niet in Amerika, je hebt bijvoorbeeld ook... hoe heet JL Magic? Kennen jullie dat?
Die JL maken magic. Ook goocheltrucs, toch?
Ja, die maken goocheltrucs. Maar weet je wat JL betekent?
Nee.
Jesus Loves.
Jesus Loves Magic. Nou, leuk, dat wist ik helemaal niet.
Dus, zij zijn ook begonnen als christelijke, maar die maken ook goocheltrucs. In Amerika heb je hele grote jongens die ook helemaal specialiseren op de gospel magic. Daar is ook wat meer gebruikelijk en is het echt nog wel een, denk ik, een landelijke religie. Terwijl het in Nederland steeds meer, nou, dat je wat meer religies door elkaar heeft. In Amerika is het nog echt wel booming.
Daar heb je ook wel echt van die mega churches.
Ja, met 5.000-6.000 man erin. Theater. Precies, wat ook film op die. En in Nederland komt het ook wel steeds meer.
Maar in wat voor settings, wanneer wordt dat geboekt? Want ik neem aan dat kerken dat dan boeken.
Ja, kerken boeken. En normaal gesproken heb je gewoon een dienst waarbij een predikant of een dominee of een spreker zijn dingetje voorbereidt en alleen maar gesproken tekst doet. Een stukje de Bijbel leest of... zo zijn meestal de diensten ingericht. Ik word vooral geboekt bij de wat, nou, hoe moet ik het zeggen, de wat vrijere tak. Dus de vroeger zeiden we de zwarte kousen. Dus de mensen die wat zwaarder op de hand zijn, die zullen mij niet zo gauw boeken. Je moet wat meer denken aan de wat vrijere kant. Waarbij er wordt nagedacht over de manier waarop we informatie verstrekken. Dat dat niet alleen maar meer zoals vroeger was met taal, maar dat we tegenwoordig heel beeldend zijn.
Visueel
ingesteld. En ze zijn echt op zoek van, nou, hoe kunnen we nou iedereen bereiken dat het ook visueel aantrekkelijk is. En daar heb ik die voorstellingen opgeschreven, zeg maar, zodat het ook visueel is.
En dat zijn dan shows vooral voor kinderen ook? Of heb je ook een soort van variant hiervoor voor volwassenen?
Ja, nou, ik heb ze nu zo opgebouwd. Ik heb kindervoorstellingen, 4. Die gaan over bepaalde thema's, 4 verschillende thema's. Ik heb 3 tienervoorstellingen die echt gericht zijn op jongeren in een kerk. Dus zeg maar de leeftijdscategorie 12, 21. Die vooral gaat over de belevingswereld van jongeren. Mm-hmm. En dan heb ik ook nog dat willen... soms hebben kerken startzondagen, startdagen... dat ze met heel de club bij elkaar komen. Dus ik heb ook nog echt gezins- of familiediensten, net hoe je het noemt... dat iedereen welkom is. Waarbij een verhaal wordt afgedraaid... wat voor iedereen toegankelijk is, zeg maar. En wat ik daarbij ben gaan doen... en dat komt eigenlijk door een organisatie... dat doe ik de afgelopen 5 jaar pas hoor. De Vaste Actie, dat is een organisatie die doet elk jaar een project in het buitenland om ze te steunen. Dat doen ze tijdens de vaste tijd, dus tussen carnaval en Pasen. En die hebben mij ooit benaderd om een voorstelling te schrijven om dat goede doel in die vaste tijd op scholen een boost te geven. Maar zij zeiden, je mag een voorstelling maken, maar dan wel met een pop erbij, een handpop. En ik ben natuurlijk geen poppenspeler. En gelukkig, Matthijs Vlaarlingenboek, die is daarmee begonnen. Die heeft mij benaderd. Die zegt, Elmar, jij speelt geen pop. Je bent een leuke goochelaar, maar je speelt geen handpop. Hij is echt een poppenspeler. En daarnaast goochelaar. Hij zegt, wil jij meedoen met dit project? Ik ga je leren hoe je poppenspel moet gebruiken. Dat ben ik gaan doen voor dat project. Dus nu de afgelopen 5 jaar mag ik daar een onderdeel van zijn. Daar spelen we ongeveer 100 voorstellingen in 40 dagen tijd. Want zo lang duurt die tijd. Geschreven gericht op de actie die op dat moment loopt, zeg maar. Dit jaar was het voor mensen in Bolivia. Kinderen in Bolivia die een buitenschoolse opvang. Dat gingen ze dan bouwen omdat ze daar maar 4 uur per dag naar school gingen. Afijn. Speciaal doel, daar schrijven we elk jaar een nieuwe voorstelling voor met een pop erbij. Nou, dat ben ik 5 jaar geleden zo leuk gaan vinden dat ik nu in elke kindervoorstelling in kerken ook een handpop gebruik. En het grappige was, ik was een poosje geleden bij goochelaar Joost. En wat zie ik hem doen? Ook met zo'n handpop. Hij heeft zo'n hele schitterende vogel die kan goochelen. Het leuke is dat zo'n handpop erbij heel erg leuk is om een verhaal te vertellen.
Precies, want je hebt nog een personage in je
en hij kan veel meer zeggen dan ik.
Ja.
En je hebt een tegenspeler.
En hij kan. En dan altijd pak ik een iemand uit het publiek. En van tevoren heb ik al zogenaamd even hallo. Hoi, hoe heet jij? Weet je dat? En ik heb een hele oude handpop. Opa Hans, zo noem ik hem. En opa Hans, die kan natuurlijk veel meer zeggen dan ik. Die heeft ook, was ook een goochelaar van vroeger, hè. Opa Hans. En opa Hans heeft die vindt iedereen aardig lief, maar speciaal eentje. En heel de voorstelling, althans als ik die handpop erbij heb, zegt hij steeds I love you tegen... Is juf Annemiek er ook? En dan, juf Annemiek. En dan zegt hij tegen juf Annemiek, I love you. Nou, al die kinderen liggen plat. Maar elke keer als hij weer terugkomt, juf Annemiek, I love you. Nou ja, dat is de grap, de running gag die doorgaat. En het grappige is, kom je het jaar daarna, ze zeggen niet, oh wat een leuke goocheltruc was dat. Och, dat is opa Hans er ook.
Ja,
dus
ja.
Zo bijzonder om te zien dat ik jarenlang alleen maar voor die doelgroep alleen maar heb gespeeld met goocheltrucs. Maar nu vragen ze echt, is opa Hans er ook? En dat vind ik dan heel erg.
Maar jij hebt elk jaar een nieuwe voorstelling met een nieuwe pop. Dus hoe ga je kinderen vertellen dat opa Hans er niet meer is?
Opa Hans is er altijd bij. Oh, die pop blijft er altijd bij. Ja, opa, ik kan niet zonder opa Hans.
Nee. Daar kom je goed mee weg.
Ja, precies. Hij zit al in een kist. Nee, opa Hans is er altijd bij. Ja, opa Hans is er altijd bij. Maar dat is de doelgroep. Dus kerken, organisaties die dan echt speciaal vragen om een gerichte voorstelling te maken. Ja, dus dat.
Nou hebben we in de vorige... Gezondheid.
Dankjewel.
In de vorige aflevering hebben we Quintus, de paarse goochelaar, geïnterviewd. En die had ook een mooi verhaal over goochelen voor een christelijke doelgroep. En jij geeft aan, dit is wat meer vrije...
Ja, de vrije sector.
Vrije sector. Ja. Waar je optreedt. Maar heb je wel eens gemerkt dat het schuurt? Dat mensen dan toch negatief op reageren? Of,
het grappige is, toen ik begon met dit concept, 10 jaar geleden, was het in Nederland nog niet heel erg bekend. Waren er wel wat, maar dat was mondjesmaat. En ik heb wel eens mensen hebben gezegd, ja, wat jij doet is van de duivel, dat kan helemaal niet. En jij spreekt geesten aan. Daar waren ze heel erg bang voor, hè, omdat het occult, de enige... Kijk, dat is het lastige, omdat zij heel erg denken van goochelen, oh, dat is magie. Magic, een magician in het Engels. Dus dat allemaal één pot nat. Dat gooi je op één hoop. Dus die man die zit nachtenlang te glaasje draaien om te kunnen wat hij doet. Dat is een beetje het idee.
In werkelijkheid.
Ja, precies. Nee, okay. Ja, dat is dus ook gewoon. Ja. Vandaar
dat werkelijkheid staat hij nachtenlang dat glaasje leeg te drinken.
Dat ook, ja. Ja, hebben jullie dat pentagram niet gezien toen jullie binnenkwamen?
Ja, dat is mooi. Ja. Pentagram heb je daar.
Nee, gek. Maar dat is een beetje de gedachte die in christelijk Nederland heerste. En soms nog wel eens heerst. Helemaal bij de wat... Nou, behouderende tak, zou ik het zo noemen.
Ik zou zeggen dat er ook een soort van... Want ik heb er ook wel eens mee te maken gehad. Maar dat er ook wat generatieverschillen in zitten. 100%.
Want dat is vooral de oudere generatie die zo denkt. Maar goed, die heeft natuurlijk wel de jongere generatie opgevoed.
Ja.
Dus er is nog altijd, en nog steeds is dat zo, dat mensen denken, oh, het is occult. Het is allemaal... Maar dat heeft natuurlijk allemaal niets van doen. Het zijn gewoon trucjes. Maar
zou je zeggen dat het een niche is die je voor jezelf uitgehouden hebt? Of?
Nee, het bestond al wel. Helemaal kindertheaters in kerken, dat bestond al wel. En wat ik wel heb geprobeerd is om het wat breder te trekken in de zin van naar de kerken toe met voorstellingen die wat breder aanspreken dan alleen maar het vingertje. Want daar ben ik niet zo van.
Het vingertje als in...
Dit mag niet en dat mag wel.
Precies, ja, snap je? De donderpreek.
De donderpreek, helemaal niet zelfs. Daarin heb ik wel een andere weg, denk ik, ingeslagen. Qua boodschap wat ik wil vertellen, wat ik wil delen. Maar het is inderdaad niet zo'n grote... Ik ben wel de enige die zegt, ik ben goochelaar en ik treed op in kerken. Heel veel mensen die optreden... Ja, dat was het koffiezetapparaat.
Ik hoorde het koffiezetapparaat. Ja,
klaar, jongens, we hebben zo koffie. Hebben
lekker.
Pauze. Wat ik wel veel zoek, is dat mensen het combineren. Hè? Maar dan zijn ze ook of poppenspeler... Of meestal een liedjeszinger. Dus je hebt heel veel variaties, combinaties. Maar ik verkoop mijzelf echt als goochelaar. En daarom heb ik ook de website goochelenindekerk.nl. Zodat het voor mensen niet onduidelijk is. Als ik die man uitnodig, wordt er gegoocheld.
Precies, ja. Gewoon recht voor zijn raap.
Bam, dat is het. En aan de andere kant, en misschien is dat ook wel een beetje schoppen tegen het... Wat is het ook alweer? Je mag niet schoppen tegen de hand die je voedt. Wat is het?
Bijten.
Ja, misschien ga ik dat nu wel een beetje doen. En daar ben ik trouwens ook wel langer mee bezig. Ik zie ook heel veel goocheltrucs voorbij komen in sommige kerken. Waarbij mensen doen alsof het geen goocheltruc is. Hè, dat het allemaal van hoge hand is gegeven. Terwijl dat als stiekem toch wel een goocheltruc.
Kun je daar voorbeeld van geven? Want mensen die misschien niet zo thuis zijn in de kerk. Is dat,
snap ik.
Hebben dat misschien niet meegemaakt. Maar...
Laat ik het zo zeggen, voordat ik dit vraag afsteken. 95% van de kerken gebeurt het niet.
Oké, het is heel zeldzaam.
Ja, het is zeldzaam. Je moet er ook daadwerkelijk naar op zoek gaan, naar die categorie. Maar je hebt bijvoorbeeld, dat noem je in christelijke achtergrond wel, het welvaartsevangelie, dat als je er maar hard genoeg voor bidt, dat je het dan gegeven zal worden.
Daar heb ik wel eens van gehoord.
Ja. Maar het leuke is wel van die welvaartsevangelie, dat betekent dat je eerst moet geven voordat je wat krijgt.
Een beetje Scientology.
Investeren.
Ja, je moet investeren. Ja. Inderdaad, Tim, dat is het. En zij zeggen dan, dat is het mooie van die Bijbel. Je kan er fantastische, inspirerende verhalen uithalen. En dan denk je, ja, nou, daar heb je echt wat aan. Maar je kan ook stukjes en plakjes bij elkaar plakken. Stukjes. En dan heb je een nieuw verhaal opeens, zeg maar. Wat niet helemaal de boodschap meer raakt. En wat zij dan bijvoorbeeld zeggen, joh, geef ons 10% van wat je verdient. Minimaal, hè. En je zal het 7 keer terugkrijgen. Dus met andere woorden, stel je voor, je gaat 100 keer 100 euro geven.
700% winst.
Ja, we zeggen niet wanneer, overigens. Dat is even de disclaimer. Mm. Het kan over 50 jaar pas zijn, dat kan.
Maar met de huidige inflatie krijg je dat niet 7 keer terug.
Nee, maar dat is een beetje... en wat je dan ziet, is dat je dan mensen nodig hebt om dat te verspreiden. Een beetje zo'n piramidespel, die dat mee gaan beamen. Van ja, zo zit het. En overigens niet alleen geld, maar ook genezen van ziekte. En daar heb je natuurlijk ook voorbeelden voor nodig. Dus wat doe je dan? Dan ga je iemand uit het publiek halen. Je doet de armen bij elkaar en je gaat zeggen, och, je hebt een armlengteverschil. Heb je daar nog last van gehad? Je één arm is 2 centimeter langer. Nou, nou, of die andere is kort. Het is maar net hoe je het 4 centimeter. Nee. En dan ga je opeens met een goocheltruc, want we, nou ja, voor goochelaars onder ons, een arm even laten aangroeien is geen moeite, hè? Helemaal als er een armlengteverschil is natuurlijk.
Dat is een basic goochel.
Ja, dat is echt de 101. Hoe doe je dat? En dat overigens kan het ook met benen. Maar dat wordt dan gedaan.
Ik heb vaak gezien met benen.
Ja, met benen. Ja. En dat wordt dan gedaan op het podium. En dan wordt er een soort van halleluja-stemming. Van kijk nou toch eens wat er gebeurt. God geneest nu. En overigens laat ik vooropstellen. Ik geloof, en ik ben christen, dat God mooie dingen in het leven van mensen wil doen. Maar ik zie ook dat dat op dat moment een goocheltruc is. Ter verdienste van eigen parochie, ter verdienste van eigen geld en portemonnee.
Word je daar niet heel boos van?
Word ik heel boos van. En heel verdrietig ook. Omdat ik denk dat dat niet de boodschap is die God wil uitdragen. Dus ik word er eerder heel verdrietig van. Omdat ik denk, ze pakken een doelgroep wat al kwetsbaar is. Over het algemeen. Want je gaat naar dat soort diensten toe omdat je al iets hebt onder de leden. Zij psychisch, zij lichamelijk. En je wordt eigenlijk voor een voldongen grijsheid, jongen, geef maar geld. En dan krijg je het later terug misschien. En hou maar vol. En dat vind ik heel verdrietig, omdat het om een hele kwetsbare groep gaat. En vandaar dat ik ook best wel vaker me daarop over heb uitgelaten. Dat ik dat wel een kwalijke zaak vind. Kijk, als je mij uitnodigt, goochelen in de kerk. Dan weet je, er komt een man, die gaat goocheltrucjes doen. En die vertelt er een mooi verhaal bij. Dat weet
en
je.
Hij belaast het de boel.
En ja, en hij doet soms dingen en denkt, hé, hoe kan dat nou? Maar als je er naartoe gaat met het idee, oh, wat deze man hier vooraan vertelt, die kan echt wat. Maar hij stuurt je het bos in met een goocheltruc. Dat voelt niet fijn. Dat voelt niet oké voor mij.
Nee, maar dat is ook een heel andere belofte. Eigenlijk zeg je dan van, ja, ik ben een soort profeet of een genezer die met de kracht
precies,
van de Heer.
Van de Heer wat kan bereiken. Ja, ja, ja precies. Ja.
En wat ook heel fout is, want als je daar, je bent kreupel en je gaat naar zo iemand toe. Ja. En die genees je en je kan dan 5 minuten rechtop staan. En de volgende dag ben je weer kreupel.
Ja.
En dat gebeurt naar die kerel toe. Dan zegt die kerel, jij hebt niet hard genoeg gebeden.
Ja, of niet hard genoeg geloofd. Of er zit nog wat onder. Je doet nog verkeerde dingen. Of weet ik veel. Al excuses. Ja, precies. Ja, maar het beroerde, ook dit fenomeen komt trouwens ook vanuit Amerika over. Hè. Dus die genezingsdiensten, die zijn ook in Amerika begonnen. Wil ik even, maar in Amerika doen ze nog een schepje erbovenop. Dat is echt fantastisch. Dat wil ik toch even vertellen.
Ja, vertel.
Jaren 80. Een meneer stond op, die noemde zichzelf Peter Popoff. En dat was de man. Als je genezen wilde worden, die stond echt in contact met God. Meteen. Gebedsbriefjes deed iedereen van tevoren in een grote schaal voordat ze die club binnenkwamen, die kerk bedoel ik. En zijn vrouw zat in een ander kamertje met een portofoon en een oortje. Meneer Popoff had een oortje. En die kon dus op het podium zeggen, och, mevrouw Jansen uit Alkmaar. Nou ja, ze kwam uit Amerika, maar bewijzen van, u heeft last van artritis. En mevrouw Jansen, hoe weet die man dat? Maar ze waren even vergeten dat ze van tevoren gebedsbriefjes had ingevuld. Voor, snap je? Dus zo. Ja. En een detective ging daar naartoe met zo'n scanner. Die had je vroeger nog.
Was het niet James Randi die dat toen heeft?
James Randi, absoluut. Ja. Dat was hem. En die zei, kijk eens wat u doet, meneer Popoff.
Ja, die had gewoon ook een ontvangertje erbij. Precies. Die kon die dame gewoon horen. Ja, dit is mevrouw Jansen uit Alkmaar.
Absoluut,
dit,
zo ging het. Ja. En het briljante vind ik nog, dat meneer Popoff het zo slim had gedaan. Dat ook al had je last van je extra ogen en je kwam een beetje beroerd die kerk binnengelopen. Stond er een team met rolstoelen klaar. Serieus, er kwam een vrachtwagen met alleen maar rolstoelen. En iedereen die een beetje beroerd liep, die werd in die rolstoel gedonderd. En vooraan neergezet. Dus die Popoff kon gewoon naar voren. Huppa, uit de rolstoel.
Dat is makkelijk genezen,
fantastisch, jongen.
Maar als jij iemand in de rolstoel dondert, die rij je voor naar het podium.
Ja.
Die hou je het podium. Die til je met rolstoel podium op. Echt, meneer, zit u in een rolstoel?
Precies. Ja. Ja. En ze vragen natuurlijk niet hoe lang zit hij erin, want dan zegt hij 5 minuten. Ja.
Maar ik heb serieus wel eens dat ik aan, dan vraag ik iemand uit het publiek van, wat is je naam? En dan zegt zo'n kindje, Jonathan. Dat klopt.
Ja.
En dan al die andere kinderen, hoe weet hij dat?
Ja.
Dit is precies dat, maar dan op grotere schaal.
Maar het grappige is, mensen willen zich ook laten bedonderen eigenlijk. Want die meneer Popoff waar ik het net over had, is dus James Randi verguisd. Kijk eens, dit is wat je doet. Hij is 10 jaar buiten beeld gegaan. In 2000 heeft hij weer zijn eigen kerkje opgericht. En die man floreert weer. Je kan op hem inschrijven op zijn nieuwsbrief. Je krijgt dan briefjes toegezonden van als je mij nu 10 of 20 of 30 of 50 dollar geeft, je zal in overvloed worden beladen. Nog steeds. En mensen sluiten zich weer bij hem aan.
We hebben in Nederland hebben we toch ook Jomanda gehad. En dat mensen die kochten cassettebandjes.
Ja.
En dan hadden ze een stereo-installatie en dan zetten ze een cassettebandje aan. Dan zetten ze een fles water voor de luidspreker.
Ja, die werd dan ingestraald.
Dat werd dat ingestraald.
Ja, het briljante. Kijk, Jomanda was natuurlijk geen christen. Die zei, hey, ik doe het via de geestenwereld. Die, een wat andere manier. Maar inderdaad, die begon met water in te stralen. Dat vond ik heel grappig. Er is een filmpje daarvan dat zij water staat in te stralen. En toen was er iemand bij van, ja, je hebt nu zoveel mensen. Hoe doe je dat nu? Nou, zegt ze, nu doen we het per vrachtwagen. Dus kwam de vrachtwagen met Spa Blauw aan. Dus ze voor die vrachtwagen met de handen omhoog. Zo, vrachtwagen in één keer klaar. Huppata. En die flesjes kunnen weer verkocht worden voor een gulden. Ja, het is. Maar ook zij, als je ziet, kijk, en dat denk ik wel. Ik geloof niet zozeer in karma, maar ik geloof wel. Jomanda zit nu alleen in Canada, is gevlucht. Joke Damman heet ze overigens. Van huid en hart verlaten. Nederland moeten vluchten omdat ze een fantastische miskleun heeft gemaakt met Sylvia Millekam. Dat verhaal zal ik niet over uitweiden. Maar ik denk dan wel, goed zo. Je hebt jarenlang mensen bedonderd. Want dat is het eigenlijk wat je doet. Ja. Tuurlijk, ik gun iedereen echt liefde. Maar het boontje komt wel om zijn loontje. Dat is wel een beetje hoe ik erin sta.
Maar op een gegeven moment gaan dat soort mensen toch ook in hun eigen bullshit geloven.
Absoluut. Hey, en het wordt ook lastig, hè? Want bijvoorbeeld als ik dan even in Nederland hou met die gebedsgenezers. Jij, Jansen, Tim, wij allemaal gaan een keer dood.
Ja.
Toch? Daar kunnen we vanuit gaan, met z'n allen.
Behalve Chuck Norris.
Ja, ja die kan nooit dood. Die plakt kauwgom in zijn hart en die gaat door. Yes. Maar dat is iets wat je... Dus ook als gebedsgenezer die zegt, van, joh, als je mij vraagt van God en hij zal je altijd genezen. Komt een keer op dat punt dat hij moet zeggen, wat ik heb verteld, klopt niet. Want ook hij gaat een keer dood. Je hebt niet allemaal het eeuwige leven. En dat vind ik ook het verraderlijke aan dat soort mensen. Dat ze uiteindelijk zelf ook voor de bel gaan. Ja,
het is ook gevaarlijk.
Heel gevaarlijk. En ook op die zwakke doelgroep. Maar goed, dus als je het hebt over de doodkonijnen. Ik heb het daar dus ook wel eens mis zien gaan.
Oké, vertel.
Ja. Kijk, daar worden natuurlijk niet wonderen verricht in de zin van zoals iedereen het zou verwachten. Dus heb je daar bijvoorbeeld een stompje als arm? Door je geboorte zal niet opeens een arm aangroeien. Heb ik nog nooit gezien daar. En trouwens overigens niemand in Nederland. Dat gebeurt gewoon niet. Het zijn altijd armverlenningen,
migraines. Nee, bepaalde ziektes zijn makkelijker.
Ja, precies. Migraines, rugpijntjes. Ook fantastisch hoe ze dat doen. Maar goed. Ik heb dus een keer gezien. En dat heeft te maken met suggestie geven dat je het kan. En dan kun je het ook. Dat is het een beetje wat ze proberen te doen. Ik wil niet te diep ingaan op de materie. Maar iemand staat in een rolstoel. En je kan op zich de meeste mensen die in een rolstoel zitten. Even los van de ALS gevallen. En die met je hersenen te maken hebben. Beendingen. Sommige mensen kunnen thuis prima 10 meter lopen. En daar schat dus ook zo'n spreker diegene op in. Die kijkt dan, nou, jij, ik denk dat jij dat wel kan. Totdat je dus iemand in een rolstoel hebt die dat gewoon niet kan.
Ja, dat...
Dus wat doet zo'n vent? Het is dus naar die vent toe lopen, suggestie geven. Stap en wandel, je kan dit. Letterlijk 2 man aan zo'n vent proberen te trekken. Levensgevaarlijk, hè? Want je weet natuurlijk niet wat hij heeft.
Nee.
Voor hetzelfde geld heeft hij ergens al scheve wervels en door dit gedrag gaat het nog meer kapot.
Ja, hele broze botten, ja.
Maar je kan natuurlijk ook niet voor paal staan als spreker op dat moment, hè? Als gebedsgenezen. Dat kan niet, want dan ziet heel de mensen, oh, wat je nu doet, dat klopt niet. Dus, dat moet wel, het moet gebeuren. Die vent, die wordt eruit gehaald. En inderdaad, wankel, waggel, waggel, 2 man eromheen. Ja, en dan moet je maar blijven zeggen, ook al zien mensen dat het anders is. Nee hoor, hij kan gewoon lopen. Hier, kijk eens hoe die loopt, van links naar rechts. Maar die man, sleepte ze wat over de grond. Als een soort oorlogsslachtoffer werd hij uit het slagveld getrokken zo. En weer terug in die rolstoel. Nou, dankjewel. Ook daar gebeurde...
En door.
Ja, precies. Maar dat is ook heel erg bijzonder hoe dat dan weer... Ik heb het zelfs een keer gezien dat iemand van zijn slechthorendheid werd geholpen. Wat overigens ook niet klopt, hè? Want, oké, werd voor gebeden, troelalala. Die man die slecht hoort, moest zich omdraaien. En de spreker zou dan wat zeggen. Maar wat de mensen in het publiek niet wisten, dat de spreker had afgesproken met de doventolk die erbij was, dat hij het wel blijft vertalen. Dus die doventolk die zat daar dus achter in de coulissen. Die spreker die zegt, hoor je mij? En diegene die doof is of slecht hoort, ja, ik hoor je. En de mensen helemaal blij. Maar wat ze niet door hadden, dat elke vraag werd vertaald door de... En hij alleen maar ja en nee hoefde te zeggen. Ja, nee.
Hier was toch een veel makkelijker optie geweest, lijkt mij. Ja, toch? Je had gewoon iemand kunnen laten acteren alsof hij doof was.
Ja, precies.
Hè?
Ja,
met handgebaren.
Maar dat gebeurt ook, hè? Acteurs worden ook ingehuurd.
Ja.
Zeker. Dat gebeurt ook.
Dat klinkt best wel als een complexe manier om het te doen.
Hoe ga jij hiermee om? Want dit is wel waar mensen jou mee vergelijken.
Nou, dan hoop ik niet.
Nee,
maar goed,
hij had het al gezegd. Hè? Hij staat goochelaar op zijn website. Ja. Dat geeft al
een heel anders. Ik vertel verhalen. Ik ben een verhalen vertellen. Ik claim nergens dat ik iemand kan genezen. Maar nogmaals, ik ben ook begonnen. Dit is in 95% van de kerken niet zo. Je hebt een klein percentage wat dit soort wangedrag laat zien. En hoe ik daarmee omga, is het bespreekbaar maken. Gewoon vertellen, jongens, dit is wat er gebeurt, dit is wat ik zie. Waar ik niet aan twijfel zijn intenties. Ik denk serieus dat op het moment dat zo'n soort spreker opgestaan is, ooit is begonnen met goede intenties van het idee, ik wil echt mensen gaan helpen. Dat geloof ik echt. Maar dat er daarin macht, geld, aanzien, dat daar dingen bij zijn komen kijken waar ook zo'n spreker, want het is tenslotte ook maar mens, meer van wil hebben. Welke drie van die componenten ook is. En daarmee dus zover is doorgeslagen dat het ook niet meer anders voor diegene kan. Want het is een mens.
Het is wel hellend vlak, want je begint met goede intenties en uiteindelijk eindig je in Jonestown.
En dat is dus het hele probleem met niet tegen of niet feedback willen ontvangen of daarna luisteren. Als niemand tegen jou zegt wat je nu doet is fout, je moet er niet mee doorgaan, stop ermee. Maar je luistert daar niet naar, want ik denk echt dat er wel mensen om zo'n persoon hebben heen gestaan. Die wel die goede intenties hadden, dan ga je dus, wat jij zegt, naar beneden, naar beneden, naar beneden. En dat geldt denk ik eigenlijk ook voor ons allemaal. Als we niet luisteren naar mensen die het goed met ons voor hebben, die goede bedoelingen hebben, die goede ideeën hebben, maar zeggen, nee hoor, ik weet het zelf wel beter, ik ga mijn eigen gang. Ja, dan kan dit soort dingen ontstaan. En wat als je zegt, ik vergelijk me daar dus totaal niet mee, want ik kom ook niet in die daar word ik ook niet uitgenodigd hoor, met voorstellingen. maar er zit iets achter wat ons alle mensen niet misschien vreemd is, buiten het feit dat ze dan tegen je zeggen, joh, kom eens even van het voetstuk af. En dat heeft echt daarmee te maken. Als ik zie hoe sommige mensen die dat bedrijven op een voetstuk worden gezet. Van, oh, daar moet je zijn, daar moet je wezen. Maar je moet altijd maar op dat voetstuk blijven staan. Dan moet je ook elke keer weer opnieuw presteren. Dus ik geloof in een God die goed is voor mensen. Die voor mensen wil zorgen. Die uiteindelijk een beter plan voor ons hebben. Laten we daar niet op ingaan. Maar dat die mensen die dit soort gebedsdiensten organiseren. En niet allemaal. Hè. Ik bedoel, ik ben nu erg aan het generaliseren. Voor de mensen die zich nu aangevallen worden. Wees dat vooral niet. Of als je je juist aangesproken voelt. Heel goed. Maar als je... dus wat wou ik nou zeggen? Ja, als je dat dus maar moet laten zien. Elke keer opnieuw. Anders lopen je mensen weg. Dan heb je ook wel een soort van gradatie naar omhoog. Van je moet weer presteren. En als God nu niet... Ja, dan... Dus ik moet iets zelf gaan verzinnen.
Als jij 3 weken lang bij iedereen de benen even lang gemaakt hebt, op een gegeven moment
loopt iets nieuws komen.
Ja, zo is het. En dan zou ik zeggen, ga naar ziekenhuizen. Maar joh, het werkt hetzelfde als op tv. Hè? Ik bedoel, hoe lang is dat horoscopenprogramma niet geweest? Of een medium joker die dingen over mensen kan zeggen. Dat heeft jarenlang gelopen. En waarom? Mensen zijn in nood. Mensen willen graag geholpen worden. Willen verder in hun leven. En gaan aan dat soort dingen grijpen. Dus dit soort types zullen altijd blijven bestaan. Altijd.
Het is van alle tijden.
Ja.
Ja. Hey, en om even op het onderwerp feedback door te borden.
Ja.
Want jij geeft dat terecht aan. En ik denk dat in de goochelwereld een kwaal is. Dat we te weinig om feedback vragen. Hoe doe je dat zelf? Als je met een nieuwe act bezig bent.
Ja. Nou, laat ik dit zeggen. Hoe je aan zoiets begint met feedback vragen. Is door eerst keihard op je bek te gaan. En daar heb ik wel een leuk voorbeeld gaan. Namelijk 2 jaar terug het NK goochelen.
Hey.
Ja hoor, ben ik
hoop het al dat je eruit uit jezelf over zeker, zou beginnen.
Zeker. En waarom? Ik had nog nooit meegedaan aan wedstrijden. Behalve 1 keer Boulevard Magic, straatgoochelen. Ik was nog nooit naar een kampioenschap geweest. Ik was nog nooit bezig kijken. En wat dacht ik? Hey, leuk, ik heb een onderdeel van mijn familieshow. Dat ga ik daar laten zien. Sneed kan nog wel. Niet oké voor een Nederlands kampioenschap. Ik wist ook niet waar ik me aan moest houden.
Hè, was achteraf.
Maar goede bedoelingen erin en gewoon keihard op mijn bek. Zo simpel is het.
Is daar een moment van die act? Want even voor de mensen die dat niet hebben meegemaakt. Je had een act waarin je een cowboy speelde.
Ja, een soort van. Ja.
En daar zaten inderdaad verschillende trucs in. Het was in dit geval, werd je gevraagd om dat op een groot podium te doen.
Ja.
Zijn er momenten in die act, want volgens mij goocheltechnisch ging die redelijk goed, toch, die act toen?
Nou, niet helemaal.
Dat was.
Mijn act die zat zo in. Ik kwam op als semi-cowboy. Overigens, hij zat in een familievoorstelling, dus mijn kostuum was niet meer dan een giletje en een hoed die ik ook heel snel kan verwissen tijdens een familievoorstelling. Dus dat had ik nu ook gewoon aan. Waardoor je dan later feedback krijgt. Ja, je zag er niet uit als een cowboy. Dat klopt. Er zat het idee was, er zat een barretje op het podium. Ik kom opgelopen. Ik zeg als eerst hi. Vind ik dat heel leuk. Komt er een speelgoedhaai van gewoon 2 meter grote opblaashaai op het podium opgedonderd. Nou, vind ik zelf heel erg leuk. Zag ik wel wat gniffelen, maar oké. En dat was het idee. Ik heb zo'n knalgogelstok. Ik doe over mijn schouder die knalgogelstok. Maar dan staat een glas melk op het barretje. Die schiet ik om. Ga je weer over techniek. Mijn glasbreektafeltje hoor ik voordat hij werd neergezet. Klap.
Oh ja, dus dit moet ik even toch uitleggen voor de leken weer. Het idee is op het moment dat jij met jouw goochelstaf zwaait,
ja,
dat er een klappertje komt.
Ja, een flinke klap.
Ja,
een
flinke klap. Ja. Goed.
Ja.
En op dat moment klapt er ook een glas uit elkaar, ja, op de bar. Nou, ja, dat kan door magie,
ja,
maar het kan ook doordat er op dat moment iets in die tafel zit.
Gebeurd, ja, ja, precies.
Maar dat was al gebeurd.
Ja, het mechanisme is er vanaf gegaan. Precies. Dus ja, dit is wat neergezet, dus ik dacht al, ik kom opgelopen, dit moet al anders. Dus ik denk, nou, ik ga wat je normaal gesproken doet, als iets niet doet, dan doe je net alsof het erbij hoort. Bam, gebeurt niks. Dus ik kijk, nou, ik wil er iets grappigs van maken. Maar dat gaat dan toch in je kop zitten, hè? Shit, zo begon
ik. Ja.
Nou, dan heb ik een grap. Het is allemaal op muziek. Dus een beetje zonder weinig woorden. Ik doe een lasso na. Nou, daar doe ik een leuke touwroutine mee. Vervolgens pak ik een stokpaard erbij. Die kom ik goochelijk tevoorschijn. En dat was het idee om dat stokpaard te veranderen opeens in een eenhoorn als ik ergens achter vandaan kwam. Nou, dat soort grapjes zaten erin. Kaartenfontein zat erbij. Iemand mocht een kaart noemen. Ik schoot op de hoed. Schoten allemaal kaarten uit. En dan doe ik net of ik eentje pakte, maar ik had niks in mijn hand. En dan, oh shit, wat zei ik er weer? Schop aas. En dan ging ik met mijn hand in de hoed en haal ik daar de schop aas uit. Die ging overigens wel goed. En daarna deed ik een hand door glas routine. Dus zonder een stukje glas klopte ik op. Liet ik zien dat het helemaal glas was. Deed mijn hand
dat was
doorheen.
Na het finale van het acte, dus ja, je hebt een groot stuk glas. En dan kun jij zogenaamd door dat glas heen.
Ja. En nou, goed. Ja. Achteraf gezien, prima act voor een familieshow. Totaal klote act voor een NK. En waarom? Mensen snappen niet van welk oogpunt je komt. Daar heb ik niet goed genoeg over nagedacht. Sommige trucs, met de glasbreker ging bijvoorbeeld volkomen ruk. Dat weten de mensen niet, maar dat wist ik zelf wel. Het was een te groot podium. Achteraf gezien had ik het in de kleinere zaal moeten spelen. Ik heb niet goed genoeg nagedacht over wat is nou eigenlijk een NK-act. Want ik ben maar gewoon begonnen. Dus alles kan mijn kant op gewezen worden. Ik heb dat niet goed gedaan.
Als ik je heel even mag onderbreken. Ja. Want jij somt nu inderdaad allemaal de lessen op. Eigenlijk,
ja, zeker.
Je hebt er natuurlijk ook feedback op gegeven van de jury. Je krijgt altijd een juryrapport. Zeker. En nou zijn er goochelaars die doen dan 1 keer mee aan de NK. Want dit gebeurt natuurlijk vaker. Hè? Mensen die dus, als je gewoon de eerste keer aan zo'n wedstrijd, dan kom je er eigenlijk achter A, hoe zenuwslopend het wel niet is. En
absoluut.
B, dat het toch net even anders speelt dan, ja, dan inderdaad.
Goochelen van goochelaars was het de eerste keer.
Dat is ook zo. Je publiek bestaat uit goochelaars, dat is altijd verschrikkelijk.
Normaal gesproken, als ik hi zeg, is zo'n hi wordt erop geflikkerd. Er ligt heel de zaal in een deuk. Nu doodse stilte.
Ja,
dus ik stierf tijdens de act ook 1000 doden. Laat ik dat eerlijk zeggen. Want de lachs waar die normaal gesproken zit, nergens. Dat ik met een ding over dat podium, met een stokpaard over dat podium huppel. Normaal gesproken, kijk, die zaal allemaal lachen de mensen. Nu zag ik een jury die zowat het stonden te huilen. Ik denk, oké, er gaat ergens wat mis. Dat dacht ik toen al.
Ja.
Dit gaat niet goed. Dit is gewoon af. Je wilt het liefst zo gauw mogelijk weg. Toch die act afgemaakt. Daarna keek ik inderdaad het juryrapport. Sommige dingen ben je het mee eens, sommige dingen niet. Prima, dagen later.
Dat is ook gewoon feedback.
Precies. Ja. Wat ik wel heb gedaan is gekeken van, hey, naar de andere act. Even los van de comedy goochelen schijnt achteraf gezien, wist ik ook niet van tevoren, een van de moeilijkste onderdelen te zijn. Prima. Ik heb ernaar gekeken en gedacht, oké, hier heb je niet goed genoeg over nagedacht, Hofstee. Hier heb je gewoon gefaald. Dat heeft heel de goochelwereld gezien. Je zal wel verguisd worden, je zal wel voor gek verklaard worden. En wat was nou het grappige? Na die show, ik stierf 1000 doden, na die act loop ik, lachen joh, die knappetje pistool. Lachen joh, dat paard. Lachen joh, handenglas. Dus ik had, oh, dus mensen vonden onderdelen dan wel weer leuk of zo. Oké. Maar ik zag aan de zaal 0 reactie. Nou, het rapport was ook om te janken.
Nee, maar de compassie was er wel, hè? Want we hebben allemaal, zeker, ja, de zaal bestaat uit goochelaars, die reageren anders, maar die weten wel hoe het is om daar te staan.
Ja.
En zeker als het dan stroef loopt of het loopt niet.
Gewoon niet goed genoeg over nagedacht, zo simpel is het.
Nee, maar goed, waar ik naartoe wilde, jij hebt uiteindelijk dus die feedback gehad. En je kunt ook zeggen van, ik doe het nooit meer, zo'n NK.
Nee.
Je kan de pot op met die wedstrijd.
Ja.
Maar je hebt later, daar dus wel weer voor ingeschreven. Ja. En met succes.
Met succes. Ja. Nou, niet voor dat. Het was echt bargoogelijk met toen.
Maar goed, dat was ook een wedstrijd.
Zeker. En het leuke is, vind ik, dat je bent gaan kijken, oké, wat wil je nou eigenlijk daadwerkelijk bereiken? Ik dacht in 1 jaar, weet je wat, ik schrijf me overal voor in. Ik heb me voor het Boulevard of Magic ingeschreven, voor het NK Comedy Magic en voor het Bargo. Dus ik had die eerste 2 gehad. Nou, de eerste Boulevard of Magic, kijk, leuk, was jij trouwens bij. Hè? Wat een grappige act, zei je, ja. Leuke reacties gehad. Oké, iets een beetje fijn getuned. Ik dacht, oké, ik doe zo'nzelfde soort act bij het NK, compleet afgezeken. Ik dacht, oké, ik heb tot en met november de tijd om nu voor het bargoochelen iets anders neer te zetten. Overigens heb ik alle 3 de acts niemand om hulp gevraagd. Ik denk, ik ga dit zelf wel versieren. Kan mij het schelen. Dus over feedback gesproken, toen nog even niks. Alleen maar van de juryrapporten terug. Toen even los van even bellen met iemand van, joh, hoe zou je dit doen, hoe zou je dat doen? Maar hetzelfde, de structuur en de manier. Daar kwam uit, tijdens dat bar-act, dat ik had één ding in mijn hoofd, ik wilde de gezelligste kroeg zijn op dat moment. Wil ik gewoon, vind ik leuk. Dus ik wil er liedjes in hebben, ik wil dat ze meezingen. Nou, met die act heb ik toen tijdens het bargoochelen in november in 2024 derde plek gehaald. Nou, leuk. En dat gaf voor mij wel een motivatie. Oké, dat is lekker. Dus blijkbaar kan ik toch een beetje goochelen. Blijkbaar kan ik ook wel een structuur bedenken door er iets beter over na te denken.
Lijkt me heel louterend als je dan in ieder geval zegt van, oké, ja.
Ik heb iets. Ja. En toen dacht ik, oké, wat ga ik nu doen? Hoe ga ik nou verder? Nou, ik heb wat mensen benaderd. Ik denk, oké, ik moet een coach erbij hebben. Op 2 vlakken. Dat is en presentatie en goochelen. Voor presentatie heb ik Erik van der Steen gevraagd. Dat is een regisseur uit Brabant. Daar treed ik mee op in de zomer. Want zomers ga ik altijd langs AZC's voor 30 voorstellingen in heel Nederland. Om zonder woorden een voorstelling te geven aan kinderen. Dat doe ik voor de Stichting Wolkentheater. En elk jaar schrijven we voor een nieuwe voorstelling samen met Erik en Carla. Dat is zijn vrouw. Mogen we 30 voorstellingen in 3 weken doorheen knallen. Fantastisch om te doen.
Zo.
Zonder woorden een voorstelling neerzetten, zodat de kinderen snappen wat er gebeurt en kunnen participeren. Dus ik denk, oké, als ik dus, want dat was ook wat ik terugkreeg uit dat rapport, van joh, we snapten niet waar het over ging. En dat was ook zonder woorden bij het NK Comedy Goochelen. Bijna zonder woorden. Dus ik moet Erik hebben als ik geen woorden moet gebruiken. Hoe kan ik dat gaan doen? Dus ik heb Erik gevraagd, en ook echt geen goochelaar, dus kan wel wat goocheltrucjes. Dus die hebben we daar geholpen. En ik heb Henk Arnoldus gevraagd voor de goocheltrucs. Daarna dus. Oké, hoe ga ik dit nu doen? En ik ben gewoon een half jaar lang gaan bouwen met die 2. Om en om. Hey, ik heb dit nu gemaakt. Zeg er eens wat van. Hey Henk, ik heb dit bedacht. Hoe kan ik het nog meer doen? En samen ben ik toch vorig jaar weer mee gaan doen met het bargoochelen. Omdat ik merkte, daar ligt ook wel een beetje mijn passie en wat ik redelijk kan. En daar toen 2e geworden. En ik denk, oké.
Het heeft geholpen.
Er zit progressie in. Ja, precies. Dus ja. Dit jaar heb ik me alweer ingeschreven voor november dit jaar. 8 november ga ik weer meedoen.
Ik zie Tim een beetje bezorgd kijken.
Want die gaat ook meedoen, hè? Heb ik gehoord. Ja, gezellig.
Wordt, een evenement waar we allemaal bij moeten zijn. Ja, want deze titanen gaan dus de strijd met elkaar aan.
Maar het grappige is, je gaat wel leren van je fouten. En je bent een keer 1000 doden gestorven op zo'n podium. En je denkt, getverdemme, ik heb het gewoon echt verknald. Want dat had ik.
Het is een heel naar gevoel, ik ken het ook.
Oh, ja. Vreselijk.
Maar het hoort er ook bij.
Ik
denk dat je geen professioneel artiest kan zijn zonder af en toe gewoon op je bek te gaan.
Ja, dat is waar. Maar het is anders, jij bent op een wedstrijd gegaan, het is anders goochelen voor goochelaars, dat blijf ik wel zeggen, als voor leken.
Het is verschrikkelijk.
Het is zo anders.
En wat jij zei, dat comedy magic heel moeilijk is, ik denk dat komt omdat comedy heel subjectief is.
Ja.
Dus je maakt iets wat je zelf heel grappig vindt, en dan hoop je dat andere mensen dat ook vinden.
Dat hoop je. Ja,
ja, en ja. Ik trek wel eens de vergelijking met de cabaretwereld. Er zijn ontzettend veel cabaretiers in Nederland. Dus het genre cabaret of comedy is op zichzelf heel populair. Maar niet elke cabaretier is even populair bij iedereen. Hè? Er zijn cabaretiers die jij heel leuk vindt, maar die andere mensen super stom vinden. Nou, jij gaat natuurlijk naar de cabaretiers die jij leuk vindt. Maar dat is heel subcultuur gebonden.
Ja. Oh, is wel leuk. Nu jij dit zo zegt. Jij bent toen 3e geworden in die categorie waar je niet eens voor ingeschreven had.
Ja.
Dat is ook wel grappig.
Nou, daar hebben we het ook al zo over gehad in deze podcast. Dat was ook geen vlekkeloze act.
James Bond, toch?
Met de James Bond, ja. Dinosaurus. Het was de Hollywood card trick die we toen hebben gedaan. Ja, dus toen kreeg ik eigenlijk als feedback van de jury dat de kaarttruc niet zo knap was, maar het was wel grappig. En toen hebben ze me van categorie verplaatst. En dat is iets heel bijzonders voor de Nederlandse kampioenschap goochelkunst. Dat zie je niet bij andere wedstrijden, maar je kunt dus gewoon van de categorie worden verschoven.
Ja.
Moet je voorstellen dat ze dat bij schaatsen doen of zo. Zeggen, ja, nou, hè, die lange afstand, dat was misschien te ver. Dat was dat misschien te ver, maar te ver. Hè, voor de sprint deed je best wel goed.
Deed goed.
Ja. Die eerste 1000 meter waren best goed.
Ja, precies. Laten we je daarvoor belonen.
Dan krijg je een medaille voor.
Ja. Ja, dat was een heel vreemd NK wat dat betreft. Maar goed, zo lopen dingen soms heel vreemd. Maar ik denk de moraal van het verhaal is dus dat feedback vragen, dat loont.
Absoluut, maar ook iemand die je gewoon af en toe keihard van dat voetstuk af laat donderen. Dat is ook lekker hoor. Want kijk, dat vind ik altijd fantastisch aan mijn vrouw. We hebben heel vaak meningsverschillen. Maar let op, heb ik 's middags een leuk optreden gehad voor volle zaal, 200 man, leuk. En dan s'avonds ga ik nog even close-up goochelen en ik krijg van iedereen applaus. Iedereen vindt me goed en fantastisch. En ik rijd naar huis en denk, yes, lekker gedaan, Pik, vandaag. Je mag weer lekker trots op je zijn. En dan kijk ik een appje binnen. Rij om 12:30 naar huis, krijg een appje. Hou jij de was nog even op als je thuis komt? En ik, kijk, dat is het echte leven. Gewoon weer terug
met je naar je gewone rol als sterveling.
Kom er maar gewoon eens vanaf van dat voetstuk. En dat is denk ik wel belangrijk, wat je wel moet leren, denk ik ook. En ook willen accepteren dat je af en toe gewoon van dat voetstuk af moet komen. Gewoon eens naar beneden en denken, ja. Wat. Weet je, iedere man die goochelaar is, heeft ooit aan zijn schoonvader moeten vertellen, joh, ik ben goochelaar. Leg dat maar eens uit. En zo simpel is het ook gewoon, hè? Ja, zo simpel is het toch ook gewoon.
Ik denk dat we hier ook moeten eindigen, Elmar.
Elmar, bedankt voor je bijdragers en het delen van het leed.
Leuk.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.